Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt dominee W.N. Middelkoop uit Urk ons voor te gaan. Aart van Andel is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 139. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 139, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 35. De verzen 1 en 13. Psalm 35, de verzen 1 en 13 zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 32. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 32, vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezing zingen we Psalm 99. De verzen 1, 2 en 8. Psalm 99, de verzen 1, 2 en 8 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 119... De verzen 45 en 60 in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 45 en 60 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit het liedboek, gezang 335. De verzen 1, 3 en 8. Uit het liedboek, gezang 335, de verzen 1, 3 en 8... zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek, gezang 390, de verzen 1 en 3. Uit het liedboek, gezang 390, de verzen 1 en 3, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het tweede boek Koningen. Twee Koningen, hoofdstuk 2. De verzen 9 tot en met 25. De schriftlezing is het tweede boek Koningen, hoofdstuk 2, de verzen 9 tot en met 25. En de verzen 23 en 24 zijn de tekst voor de verkondiging. De verzen 23 en 24 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan hen die op een andere manier met ons meeluisteren. Hartelijk welkom. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen. Ook deze middag is dominee van Middelkoop onze voorganger. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 139, de versen 1 en 2 in de Nieuwe Berijning. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. De naam van de Vader die zondaren verkiest. De Zoon die zondaren verlost. De Heilige Geest die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van Hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen gemeente, Psalm 35 en daarvan vers 1 en 13. Waar we zingen dat de Heere het soms opneemt in situaties, een twist die er is, een strijd die er is, dat we die aan hem dan mogen overgeven en zeggen, Heere, wilt u die strijd dan maar voeren en geef dat ik mijn vingers daar niet aan brand. Daarom zingen we samen Psalm 35, 1, maar ook het loflied vers 13. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, we komen tot u. Opnieuw brengt u ons samen als uw gemeente. Opnieuw is er alle reden om u daarvoor te danken. Want Heere, elke keer als u ons samen roept, mogen we verwonderd zijn over uw goedheid, uw genade over ons. U komt vanmiddag met uw woord naar ons toe, hier in de kerk, voor de kinderen van de zondagsschool vanmiddag in de groep. Heren, wij bidden of u ook vanmiddag alles wat in de weg kan staan. Dat kan in ons zitten, in ons hart, in ons hoofd, in ons leven. Dat kan om ons heen zijn in de kerk. Wilt u het allemaal wegnemen? De duivel, die wil heel graag altijd ons hoofd en hart verwarren als uw woord klinkt. Want hij wil niet dat we naar uw stem zullen luisteren. En al helemaal niet gehoorzamen aan dat woord. Maar we bidden u die hem overwonnen hebt. Die op Golgotha, Heer Jezus Christus, de duivel verslagen hebt. Toon vanmiddag ook uw macht. Dat hij geen kans heeft om ons af te leiden. Om ons van uw woord weg te houden. Heere, wij bidden, wilt u uw dienaar leiden in de verkondiging van uw woord. Een best wel aangrijpend gedeelte uit de Bijbel, waar we misschien zelfs wel de neiging bij hebben om te zeggen, als we dat lezen met elkaar, wat moet dat worden? Komt daar straks nou een preek uit? Heere, uw woord heeft aan allerlei kanten een boodschap voor ons. Laat dat ook vanmiddag helder mogen worden. Dat niet alleen die gedeelten die ons soms aantrekken en gemakkelijk aanspreken, maar soms ook die gedeelten waar we onze moeite en vragen bij kunnen hebben, het waard zijn om overdacht te worden en te zien wat u daarin tegen ons hebt te zeggen. Kom dan ook met de kracht van uw woord. Kom dan ook met de kracht van uw Heilige Geest. We danken u dat u ons hier samenbrengt. Mogen wij ook vanmiddag bidden voor de jongeren die met elkaar een jongerenweekend hebben in Brabant en daar samen ontspannen bij elkaar zijn rond uw woord, bezig mogen zijn. Heere, zegen hen deze dagen. Laat ook vandaag uw woord met hen bezig mogen zijn. Breng ze morgen ook weer veilig in ons midden terug. En wil alle plaatsen waar vandaag uw woord klinkt in onze kerken, in andere kerken waar we ons mee verbonden weten, in ons land en daarbuiten, op zendingsvelden, evangelisatieplaatsen in Israël, ja, overal waar uw naam mag worden verkondigd vandaag, wilt u het zegen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. En in het kader van de preek van vanmiddag, laat ook vele kinderen, vele jongeren, getrokken worden tot u, de Heere Jezus Christus. We bidden het niet omdat wij het hebben verdiend, maar we bidden het enkel op grond van de genade in de Heere Jezus Christus. Hoor ons om hem en zegen ons in deze dienst. Ook als we samen zingen, dat begeleiden, onze gaven geven, in de gebeden voor u komen, zegen ons alleen om hem. Amen. We gaan samen het lied zingen van de zondagsschool. Dat is vanmiddag Psalm 32, het eerste vers. Moesten jullie die ook leren of zingen we hem alleen? Moesten jullie hem ook leren vandaag? Nee? Nee? Oh, oh, oh. Ja, ik denk, want ik zat te kijken. Ik denk, nou, dan hebben jullie er best een stevige kluif aan gehad als dat zo zou zijn. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat, en anders vertellen ze het je straks ook nog wat het betekent. Eigenlijk is het een psalm die zegt, wat ben je gelukkig als je van de Heere houdt en als je weten mag dat Hij al je zonden vergeven hebt. Eigenlijk is dat gewoon de inhoud van deze psalm. We gaan Psalm 32 vers 1 uit de Nieuwe Berijming met elkaar zingen en daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. gaan samen gemeenten het woord van de Heere lezen. 2 Koningen 2 willen we samen lezen, vers 9 tot en met 25. Geschiedenis waarbij Elia afscheid neemt en Elisa hem opvolgt. Bij die geschiedenis zelf gaan we niet stilstaan, maar straks bij een aangrijpend slotgedeelte daarvan. We lezen vanaf vers 9, dan is Elia en Elisa onderweg. We zingen in reactie op de lezing van dit Bijbelgedeelte Psalm 99, 1, 2 en 8. Psalm die zegt dat de Heere heilig is en dat we daarom alle reden hebben om voor hem te buigen. 2 Koningen 2 vanaf vers 9. Daar is het woord van de Heere het volgende. En zodra zij overgestoken waren, zei Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zei, zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zei, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien ge mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en riep, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie toch, er zijn onder uw knechten 50 kloeke mannen, laat hen toch uw Heer gaan zoeken, of niet misschien de geest van de Heere hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen. Maar hij zei, zend ze niet. Toch toen ze bij hem aandrongen tot schamens toe, zei hij, zend ze dan maar. Ze zonden dan 50 mannen en deze zochten 3 dagen lang, maar vonden hem niet. Toen ze tot hem terugkeerden, terwijl hij in Jericho vertoefde, zei hij tot hen, heb ik u niet gezegd, ga niet? De mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Toen zei hij, haal mij een nieuwe schotel en doet er zout in. Ze haalden hem er een. Daarop ging hij naar de waterwel, wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik maak dit water gezond. Daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. En het water werd gezond tot op deze dag, volgens het woord dat Elisa gesproken had. Vandaar ging hij naar Bethel en toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad die de spot met hem dreven en hem toeriepen, kom op, kaalkop, kom op, kaalkop. Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen er 2 berinnen uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. Tot zover het woord van de Heer. Thank you. de prediking zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 119 en daarvan vers 45 en vers 60. Uw banvloek treft wie niet uw woord bewaart. En vers 60, zie hoe ik uw vermaningen bemin. Gedeelte voor de prediking vanmiddag, gemeente, is 2 Koningen 2 vers 23 tot en met 25. Laat ik u dat nog een keer lezen. Vandaar ging hij naar Bethel, en hij is dus Elisa. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kaalkop, ga op. Kom op, Kaalkop. Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heere. Toen kwamen de twee berinnen uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria. Het laatste vers ga ik daar niet zozeer op in. Gemeente des Heren, jong en oud. Er zijn van die stukjes in de Bijbel waar je de neiging bij hebt om daar maar omheen te lopen. Soms lees je het thuis of je leest het aan tafel bijvoorbeeld. En dan komen er allerlei vragen op. Trouwens, prachtig als je met elkaar aan tafel zit en je sluit de maaltijd af met gebed en bijbellezen. En zo'n gedeelte wordt gelezen en dan de Bijbel niet zomaar dicht gaat. Maar je dan ook eens met elkaar erover praat. Je kinderen misschien wel zeggen, nou, daar zitten toch wel een paar dingen in die ik niet begrijp. En dat zou je in ieder geval bij dit gedeelte van de tekst van vanmiddag heel goed kunnen begrijpen. Misschien dacht u het al vanmorgen, toen u dat zag staan op de weekbrief, Elisa en de spottende jongens van Bethel, en u ging het wat lezen, dat u denkt, nou zeg, wat moet dat nou toch worden? Ik kan me goed voorstellen. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente jongelui, in dit Bijbelgedeelte zitten een paar dingen waar je de gedachte bij hebt, is dat nou wel helemaal zuiver? Jonge kinderen, 42 tegelijk die het leven laat. Omdat een profeet op een gegeven ogenblik een vloek over ze uitspreekt. Je zou bijna zeggen, om het actueel te maken, is dat eigenlijk in de Bijbel al niet een soort vorm van zinloos geweld? Was Elisa hier wel op zijn plek? Of moeten we zometeen tijdens de preek toch maar de conclusie trekken? Je komt in de Bijbel voorbeelden tegen van mensen die dan wel gelovig zijn en kinderen van God zijn, maar dat wil niet zeggen dat die mensen het altijd gelijk ook goed doen. En laten we duidelijk zijn, daar heb je helemaal gelijk in. En daar hebt u helemaal gelijk in. Niet alles wat in de Bijbel beschreven staat, is daarop geschreven opdat wij het na zouden doen. En de Bijbel tekent ons al helemaal geen beeld van gelovigen dat die nooit dingen verkeerd zouden doen en dat er nooit iets aan zou ontbreken bij hen. Wat is nou de achtergrond van deze geschiedenis? De tweede gedachte die zomaar bij je boven kan komen. Ja, kinderen die op een bepaalde manier reageren op die profeet Elisa. Maar ja, het zijn ook nog kinderen, jonge jongens, lees je. Is dat allemaal niet wat te zwaar aangezet dat daar nou zo op gereageerd moet worden? Kan een kind dat ook niet in zijn argeloosheid doen? Kortom, zomaar wat vragen die je vanmiddag kan hebben als je naar dit Bijbelgedeelte kijkt en als we daarnaar gaan luisteren. En toch, gemeente, toch zit er in dit gedeelte ook heel nadrukkelijk een boodschap in voor ons vandaag. Misschien best wel een gewichtige boodschap, maar goed, daar moeten we toch ook niet voor weg willen lopen. En daarom gaan we samen maar snel naar dat gedeelte luisteren onder het thema Elisa en de spottende jongens van Bethel. We zien twee dingen vanmiddag. De achtergrond van het spotten, wat zit er nou allemaal achter dat dit gebeurt? Want dat heeft een hele voorgeschiedenis. En ten tweede, de uitwerking van het spotten, die aangrijpende gebeurtenis, dat die jonge jongens het leven laat. Elisa en de spottende jongens van Bethel, de achtergrond van dat spotten en de uitwerking van het spotten. In 2 Koningen 2, gemeente, jongelui, zien we dat er aflossing van de wacht is. De ene profeet treedt terug, Elia, en de andere profeet, Elisa, neemt zijn plek in. En voordat uiteindelijk Elia verdwijnt, Elia door de Heere wordt weggenomen, die later kunnen ze dat niet begrijpen, we hebben daar een stukje van gelezen, en dan zeggen mensen in de omgeving van Elisa, zullen we eens een onderzoek gaan doen, of dat toch niet ergens, dat lichaam van Elia, toch nog ergens in de bergen onbegraven ligt, vanuit de gedachte, het is ontzettend schandelijk, oneer, als iemand nooit begraven is, dat wil je toch niet, zeker niet met zo'n profeet. En ze vinden uiteindelijk niets, want de Heere heeft Elia naar de hemel weggenomen. Voordat dat allemaal gebeurt, gaat Elia met Elisa langs een aantal plekken. Zo komt hij in Jericho, en zo komt hij ook bijvoorbeeld in Bethel. Die plaatsen zijn groepen profeten, profetenscholen ook wel genoemd, de zonen van de profeten. En in die tijd, we zitten hier in het tienstammenrijk van Israël, met een aantal koningen die het nou niet bepaald sterk opnemen voor de dienst van de Heere, om het netjes te zeggen, die juist de kalverendienst hebben ingevoerd, Jerobeam immers, die de eerste van dit tienstammenrijk is geweest als koning. Hij leeft dan nu op dit moment niet meer dat Elisa optreedt. Die is daarmee begonnen, die heeft eigen heiligdommen ingesteld, waar men de Heere moet dienen op een manier zoals de Heere juist zegt, zo wil ik het niet. Maar toch zijn er in dat gebied nog steeds mensen die de Heere dienen en ook profeten, groepen profeten, waar Elia blijkbaar goed contact mee had gehouden. En als Elia terugtreedt, gaat hij daar als het ware ook Elisa introduceren. Zodat als straks Elisa terugkomt en gaat werken, door de Heere gebruikt gaat worden, iedereen van die profeten en die omgeving weet, de Heere heeft door de hand van Elia laten zien dat dit de opvolger is. Als dan uiteindelijk Elia wordt weggenomen, Elisa is daarbij, ik bespaar u die geschiedenis, daar gaat het ook vanmiddag niet om, hoe een wens die hij had door de Heere hem gegeven wordt, als die Elia zou zien vertrekken, dan zou dat een bewijs zijn dat de Heere ook die geest die op Elia rustte, ook op Elisa laat komen. En dan gaat Elisa vervolgens de omgekeerde weg terug. We hebben hem heen zien gaan met Elia. Dat begint uiteindelijk bij vers 1 in hoofdstuk 2, maar we zijn dan bij vers 9 begonnen. En nu gaat Elisa, gaat die weg weer terug. Hij gaat over de Jordaan heen. Eerst het teken dat hij werkelijk in de geest van Elia mag staan, want ook bij hem gaat het water open. En zo komt hij in Jericho, waar hij die profetenschool ontmoet. En daar doet hij gelijk ook zijn eerste wonder. Er was daar blijkbaar een probleem met het water. En Elisa maakt dat water gezond, dat ze het kunnen gebruiken voor consumptie, voor drinken, voor bereiding van voedsel. En dan wil hij zijn weg vervolgen, zo waren ze ook heen gekomen, van Jericho naar Bethel. Daar zit ook immers zo'n groep profeten en daar was hij ook met Elia geweest. Maar onderweg naar Bethel gebeurt dan dat aangrijpende van onze tekst. Dan ontmoet Elisa een groep, zo staat het in onze tekst, kleine knapen, vers 23. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, gemeente, dat daar gelijk al ons probleem zit. als wij dat zo lezen, kleine knapen. Nou ja, ga jij het voor jezelf eens na. Wat denk jij nou aan als je dat leest? Kleine knapen, aan wat voor leeftijd? Ik denk dat we allemaal een beetje zeggen, nou, een jaar of 4, 5, 6. Zoiets. Dat is het beeld wat ik zelf er ook altijd van had. Maar de woorden die hier in het Hebreeuws gebruikt worden, geven alle reden dat deze jongens toch wel een paar jaar ouder zijn. Dat gold in die tijd nog wel als klein, als onvolwassen. Er zijn zelfs uitleggers die zeggen, het gaat hier om jongens in de leeftijd van de puberteit, zeg maar. Ik weet niet of dat het nou helemaal is, maar u begrijpt al wel dat beeld van het zijn nog zulke kleine kinderen die eigenlijk ook niet goed weten wat ze doen. Die zijn misschien gewoon met elkaar een beetje en die zagen die profeten en die zeggen in hun onschuld tegen elkaar, zo is lekker uitgeschilderd. Ja, dat beeld dat gaat toch wel stuk. Want het zijn in ieder geval jongens die best wel weten wat ze doen. We komen vanmiddag niet weg met de redenering, ach ja, die kleine kinderen. Nee, sterker nog, er zal zometeen blijken dat het jongens zijn op een leeftijd waardoor ze op al heel wat hebben opgeslagen in hun hersens, in hun leven, waar ze nu uiteindelijk het gevolg van laten zien. Die kleine knapen, zoals ze dan genoemd worden, die jongens, die komen uit de stad Bethel en die drijven de spot met Elisa en roepen hem toe, kom op, kaalkop, kom op, kaalkop. Was Elisa kaal?
Sommige uitleggers zeggen, dat kan helemaal niet. Want hij is waarschijnlijk op dit moment zo oud nog niet geweest. Nou ja, je maakt het ook wel mee dat mensen op een jonge leeftijd toch al onverwachts kaal worden.
Er wordt op gewezen, gemeente, door uitleggers, en dat zou wat mij betreft best wel eens terecht kunnen zijn, dat Elia natuurlijk zijn voorloper was. En die heeft heel wat jaren gediend en mogelijk dat hij daardoor ook in zijn laatste tijd kaal is geweest. En dat dat ook het beeld is van een profeet geworden. Sterker nog, dat kan zelfs een beetje een staande uitdrukking geworden zijn. Als ze het thuis hadden over die kaalkop, dan bedoelden ze de profeet. Een soort vaste term. Waarmee je misschien ook al een beetje proeft hoe er dan thuis gesproken wordt. Ze komen de stad uit en bespotten hem. Wat zeggen ze eigenlijk? Er staat in onze vertaling, kom op kaalkop, kom op kaalkop. Andere vertaling zegt, ga op. Want in dat kom op of ga op, daar zit in het Hebreeuws een woord wat verraadt dat ze weten wat er pas geleden gebeurd is met Elia. Die woorden die hier gebruikt worden door deze jongens, die spotwoorden, die zitten aan tegen wat er net met Elia gebeurd is. Die is opgegaan naar de hemel. Waarschijnlijk zit in deze woorden de gedachte dat ze zeggen, nou, Elia zijn we kwijt. Die is vertrokken. Wat ons betreft ga jij er meteen achteraan. Verdwijn jij ook? Vlieg jij ook op? Ga jij ook omhoog, dan zijn we van jou ook af. Ja, maar zegt u vanmiddag, Bethel, dat is toch niet mis? Bethel is een plek, daar is nogal wat gebeurd inderdaad.
Als je in de Bijbel gaat bladeren, gemeente, dan kom je in die plek Bethel heel veel gebeurtenissen tegen waar je best van onder de indruk kan zijn. Toen in Genesis 12 Abraham in Kanaan kwam, bouwde die bij Bethel, voor die het beloofde land binnenging, een altaar. Heilige plaats werd Bethel vanaf dat moment. En op deze plek droomt Jacob, Genesis 28, zijn droom van die ladder, waardoor het ook voor Jacob een heilige plaats wordt. En we lezen later in 1 Samuel 7, dat vanuit hier Samuel in deze plaats richtte, zeg maar Bethel, een plek waar als je daarover ging praten in die tijd, dan konden ze nog allerlei voorbeelden noemen hoeveel bijzondere dingen daar gebeurd waren, hoe God ook op Bethel gesproken had. Alleen de vraag is, hoe is dat nu, op het moment van 2 Koningen 2? Want de profeten zijn later de naam van Bethel gaan veranderen in Bet-Aven. En dat betekent huis van ijdelheid. Met andere woorden, het kon nog wel eens zo zijn, gemeente. En het feit dat er in Bethel een heiligdom was met een gouden kalf, heeft daar waarschijnlijk aan meegewerkt, dat ze in Bethel nog wel de Heere wilden dienen. Want die gouden kalveren, dat was niet bedoeld om te zeggen, we gaan een andere god dienen. Maar inmiddels waren ze wel zover dat ze zeiden, dat doen we niet meer op de manier zoals in Jeruzalem en zoals de Heere toen daar ooit heeft gezegd dat het moet. Wij doen het op onze eigen manier. Ze willen dus dat Elisa verdwijnt. Dat bedoelen ze met dat kom op kaalkop. Ze hebben het niet zo op hem. Wat hen betreft verdwijnt deze zwartkijker ook zo snel mogelijk. Want van die donderpreken van Elia, die heeft het volk nog al eens op zijn nummer gezet in naam van de Heere. Daar hadden ze genoeg van. En als nou deze Elisa ook nog eens zo komt, nou, ze zijn er klaar mee. Laat die alsjeblieft verdwijnen. Hoe komt dat nou dat er zo'n vijandschap leeft tegenover die profeten daar in Bethel? Nou, ik zei het al, gemeente. Daar was dus dat heiligdom door Jerobeam ingesteld, dat gouden kalf, waar de Heere verkeerd werd gediend op een verkeerde manier. En daar hebben die profeten natuurlijk hun mond niet over gehouden. En ze denken, nou, als hij de opvolger is van Elia, dan is het met hem weer hetzelfde laken en pak. Er is trouwens ook nog een andere lijn die een uitlegger doorgeeft, en ik noem hem u maar. Die zegt, in die tijd dat dat water in Jericho zo slecht was, dat heeft te maken met dat stukje wat vlak voor onze tekst dus staat. Elisa die dat water in Jericho gezond maakte, dat voor die tijd dat dat gebeurde, was er een prachtige broodwinning in Bethel. Want ze gingen, de zogenaamde waterverkopers, die in Bethel wel een goede bron hadden, en die gingen dan met water naar Jericho, en daar konden ze hun water verkopen. Maar nou is hun handel weg, want die Elisa heeft hun hele handel afgepakt, doordat dat water daar nu gezond geworden is. Dus ze kunnen niks meer kwijt aan die mensen in Jericho, want die hebben hun eigen bron. Mogelijk dat dat ook nog meegespeeld heeft. In ieder geval zit er vijandschap tegen die dienaren van de Heere. En vooral om de stem van de Heere die ze daarin zijn. Hoe komen ze daar eigenlijk aan? Dat is een goede vraag.
Zoals wij tegenwoordig ook wel dingen meemaken, ernstige dingen. En dan zeggen we, hoe heeft, zoals pas met dat schietincident in Alphen. Nou, dan beginnen we gelijk in de media van, waar zou die dat geleerd hebben? Heeft dat met games te maken? Of nou, noem maar op. Dat is toch altijd een vraag die we dan stellen. Hoe is dit nou ontstaan? Waar hebben ze dat vandaan? En de uitleggers zijn het over één ding eens, gemeente, en ik ga met ze één mee. Dat leerden ze, om het maar gelijk simpel te zeggen, thuis aan de keukentafel. Dat hadden die gasten niet van zichzelf, die 42. Maar wat zij daar op straat schreeuwen tegen Elisa, verraad over hoe er thuis over de dienst van de Heer, over Elia en over Elisa is gesproken. Als bij wijze van spreken die profeet weer langs was geweest, en vader of had bijvoorbeeld die profeet gehoord in Bethel of in de buurt van Bethel en hij kwam thuis, dan zei hij, nou het was weer helemaal mis, bij wijze van spreken. Hij had weer zoveel noten op zijn zang, die zwartkijker, die kaalkop, laat die verdwijnen. Er is alle reden voor, gemeente. Hierin zie je het geestelijke klimaat wat er in Bethel was door die dienst, door die kalverendienst. Maar dat heeft zijn weerslag gehad op die mensen, op die gezinnen. En het is heel goed denkbaar wat die uitleggers zeggen. Dit verraadt wat er thuis is gesproken. Het is in ieder geval een feit dat je kunt zeggen als kinderen en jongeren soms op een bepaalde manier over God en over de kerk en over de kerkdienst en over de knechten van de Heer en noem het maar op spreken, dat daar zeker tot een bepaalde leeftijd vaak zich in verraadt hoe er thuis wordt gesproken. En ik ken u verder helemaal niet, dus ik heb die preek vanmiddag helemaal niet met een reden meegenomen, omdat ik denk dat ik zou weten dat dat bij u op een bepaalde manier zou zijn. Laat u dat alstublieft helder zijn, dat u niet denkt, wat heeft die dominee voor beeld van ons of zo. Maar ik mag als dienaar van de Heere toch wel eens met u en met jou daar vanmiddag over praten. Jongens en meisjes, jongelui, hoe wordt er bij jullie thuis over God gepraat? Over de kerk? Over de kerkdienst. Wordt daarover gepraat, dat is ook al belangrijk, want daar kom ik ook wel tegen. Dat jongelui tegen mij zeggen, dominee, er wordt thuis zo weinig over gepraat bij mij thuis. Dat is triest. Dat is het eerste doel van de opvoeding, dat we onze kinderen bekendmaken met de Heer en zijn dienst, toch? Maar niet zelden, gemeente, merk je, als jongelui kritisch worden naar de kerk en naar het geloven, naar de Bijbel, niet zelden merk je dat dan ook komt, omdat daar thuis een bepaalde voedingsbodem is gelegd. Of misschien wel bij grootouders, dat kan ook nog. Zullen we het eens voor onszelf op een rij zetten? Is het zo dat wij thuis zo de Heere voorleven als ouders en grootouders, en dat we zo over de Heere spreken, dat onze kinderen daardoor alleen maar, als het goed is en als God het gebruikt, want daar zijn we natuurlijk van afhankelijk, daardoor liefde voor de Heere en voor de gemeente krijgen en voor de kerk en voor zijn woord? Want dat is toch onze roeping. En kijk, gemeente, kijk eens hoe aangrijpend deze geschiedenis afloopt. Want wat gebeurt er? Elisa, die spreekt een vervloeking uit. Toen wende hij, dat is Elisa, zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heere. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. Elisa spreekt een vloek uit. Betekent dat? Dat Elisa eigenlijk in zijn woede zo geraakt wordt dat hij denkt, hoe durven ze zo over mij te spreken? En nou zal ik ze? Nee. Want let u op, er staat, hij vervloekte hen in de naam van de Heere. Daar zitten twee dingen in. Allereerst begrijpt Elisa, ze hebben niet alleen maar iets tegen mij. Het gaat ze nog niet zozeer om mij, maar ze zien mij als de vertegenwoordiger van de Heere. En daarom zit hier een haat tegen de Heere achter. Maar de tweede lijn, dat er staat, hij vervloekte hen in de naam des Heeren, betekent dat hij het als het ware in de hand van de Heere legt en zegt, Heere, als u het met me eens bent dat dit een zonde is zoals ze nu optreden, die om straf vraagt, die niet door de vingers gezien kan worden. Wilt u dan ook recht doen en laten zien dat er met u niet te spotten valt, dat u heilig bent? Hij legt het in Gods handen door het in de naam van de Heere te doen. Hij neemt het recht niet in eigen hand, maar hij legt het in Gods hand neer. Maar hij neemt het wel op voor de heilige naam van God. Want wie God lief heeft, begrijpt dat er met God niet te spotten valt. En zo gebeurt dat vreselijk. 42 kinderen laten het leven. Even tussendoor, voor ik naar het slot van de preek ga, gemeente. Je denkt dan zomaar eens, ik weet wel, dat staat niet in die tekst. U zegt misschien, dominee, dat moet je er dan ook maar niet bij halen. Maar je gaat er dan toch ook zo over zitten denken. Wat zouden die ouders hebben gedacht toen dat bericht thuis kwam? Je kind komt niet meer. Heeft die profeet staan uitschelden. En je kind is verscheurd. Zouden die ouders niet hebben moeten denken? Mijn schuld. Zoals ik erover sprak. Dat, u begrijpt wel, ik bedoel dat alleen maar positief om te buigen. Wat wil je toch als ouders zo je kinderen voorleven, gemeente. Dat ze straks niet moeten zeggen, vader, moeder, ik ben verloren gegaan omdat jij me een bepaalde kant op duwt. Maar dat ze juist straks mogen zeggen, ik ben aan vader en aan moeders hand meegenomen naar de Heer Jezus. Dat is toch je verlangen? En als er nou vanmiddag kinderen, jongeren in de kerk zitten die zeggen, dominee, ik vind het eng vanmiddag. Want ik herken zoveel. Ik ben thuis opgegroeid met vijandschap tegen God. Kan. En hoeft niet eens te betekenen dat het ongelovige mensen waren. Misschien zegt een ander, ik ben thuis opgevoed in een gezin. En daar is God zo neergezet als een heilig God, als een boeman, als een verterend vuur, waardoor ik alleen maar bang voor hem geworden ben. En daardoor ben ik alleen maar bang om naar de Heere te gaan. Er zijn er momenten in mijn leven geweest waar ik me herken in die jongens, dat ik soms denk, ik hoef het allemaal niet meer. Dan mag ik vanmiddag zeggen, Elisa was in het Oude Testament een voorbeeld, een type, noemen we dat dan, van de Heer Jezus. In de Bijbel, ik ga dat nou niet meer breed uitzetten in het bestek van deze preek. Elia en Elisa, die twee, die worden in het Nieuwe Testament vaak Elia als de voorloper, Johannes de Doper gezien. En Elisa wordt dan soms gezien als een type uit het Oude Testament van de Heer Jezus. En als ik die lijn doortrek, gemeente, dan mag ik u zeggen, wat is de Heere Jezus dan veel machtiger en veel rijker in genade dan Elisa. Want Jezus die alle reden zou hebben om ons ouders en onze kinderen als het ware met de vloek te treffen als het gaat om hoe wij soms met dingen omgaan. Die komt niet met die vervloeking. maar die komt met zijn zegen en genade. Omdat hij zelf de vloek op zich nam. Elisa vraagt aan God of God de vloek over die kinderen wil voltrekken. Jezus zei tegen zijn vader: Vader, leg de vloek maar op mij. En geef hen dan uw zegen. Proeft u de genade van de Heer Jezus. Macht. Meer dan Elisa is hier. En ga dan maar met je kinderen. Ook als je misschien vanmiddag moet zeggen: er mankeert soms zoveel bij mij thuis. Ga er dan mee op de knieën naar hem. Misschien wel zometeen na de dienst, als je met elkaar brood zit te eten. Misschien moet je er thuis zometeen maar eens over praten, jongens. Met je kinderen. Vertellen jullie nou eens, wat voor beeld hebben jullie nou van God gekregen, van zijn dienst, door hoe wij erover praten? Ga er maar eens even over spreken. En als er dingen niet goed zijn, ga dan samen ouders en kinderen op de knieën. Heere God, er was zoveel onheil, wat niet goed was. Maar wilt u, meerdere Elisa, Jezus Christus, het verzoenen en mijn opvoeding toch gebruiken, dat mijn kinderen u lief hebben, u dienen, u vrezen, opdat niet straks dat oordeel ooit over hen en mij ook zou moeten komen wat hier gebeurt. Al moet ik dan zeggen met Psalm 119, Heren, dat oordeel is niet onterecht, dat kan ik niet zeggen. Maar het is wel vreselijk. Wil om Christus wil. Ons en onze kinderen genadig zijn. Omdat u, Heer Jezus, de vloek hebt weggedragen. Amen. zullen we danken en bidden. Trouwe Heere, wij komen tot u. We danken u voor uw woord. Het was vanmiddag, Heere, geen makkelijk woord, geen vriendelijk woord, maar aangrijpend ingrijpen. Tegelijk, Heere, een boodschap om over na te denken. Hoe gaan wij om met onze kinderen, met onze kleinkinderen, als het gaat om de dingen van u? Wat voor zaad zaaien wij in hun kinder- en jeugdjaar? O Heere, en wat een machtige genade, dat als wij achteraf moeten zeggen, daar was zoveel niet goed in, dat u dan toch in Christus er gebruik van maakt en er uiteindelijk voor kan zorgen dat onze kinderen juist door al die gebreken heen toch u leren lief krijgen. En daar danken we u voor. Misschien zijn er vanmiddag wel ouders in de kerk, Heren, die moeite hebben, die dan denken aan hun kind, van een weg ging bij u vandaan. En die zich vanmiddag afvragen, Heren, ligt het dan aan mij? Het kan immers ook zijn, Heren, dat we juist alles gedaan hebben om uw liefde over te dragen. Maar dat dat uiteindelijk toch de harten van onze kinderen niet bereiken kon. En u kent de pijn die ook dat geeft. En we dragen ook hen aan u op. En bidden of u dan ook terug wil brengen diegenen die bij u vandaan zijn geraakt. Waar wij ze niet meer bereiken kunnen, kunt u dat immers nog wel. We bidden u, Heren, wilt u zo met ons de week ingaan. Dat woord van vandaag, dat woord mag meegaan. Een week van werk, misschien wel een week van vakantie, waarin we rusten mogen van ons werk. Misschien zijn we juist vanwege examens die komen in deze week een druk bezig met het voorbereiden daarvan. We bidden voor onze jongeren die daarmee te maken hebben. En dat kan in een week als vakantie en met zulk mooi weer dan dubbel zwaar voelen, dan juist je moeten opsluiten. Maar we bidden, geef hen alles wat ze daarin nodig hebben en geef dat ze straks ook een diploma mogen behalen. Heere, wij bidden om uw zegen over onze levens, over de gemeente hier, kerkraad, gemeenteleden, alle activiteiten, mogelijk ook deze week weer. U weet ook, Heere, van teleurstelling dat dominee Vogel het beroep niet aangenomen heeft en hoe nu verder gezocht wordt naar een dienaar die u hier op deze plaats stelt. En we bidden, Heere, geeft dat degene die daarvoor zich inzetten ook door u worden geleid en gezegend. Wij leggen onze kerken in uw handen. Wij bidden in deze week waarin we zojuist Koninginnedag mochten vieren voor onze koningin Beatrix en allen om haar heen, om uw zegen over haar leven, dat ze zich afhankelijk van de koning der koningen en de Heere der Heren mag weten. We bidden voor allen die regeren, hier ter plaatse in de provincie, landelijk, Europees, internationale verhoudingen. Denken vooral ook aan plaatsen waar onrust is, zoals landen als Syrië en Libië en zoveel andere plaatsen, Heren, waar dictatuur is. U weet ook van plaatsen waar christenen het moeilijk hebben omdat ze niet in vrijheid kunnen samenkomen. Wij bidden ook of u daar verandering wil geven en leggen zo alles in uw handen neer. Wij danken u, Heren, voor alles wat u vandaag ons schonk. Het is genade van u en daarom willen we het voor u neerleggen. Bidden ook vergeef dat wat niet was naar uw bedoeling. Hoor zo ons gebed en neem onze dank aan. Uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen, gemeente, onze gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. Aansluitend zingen we dan gezang 335. Gezang 335 en daarvan het eerste, het derde en het achtste vers. En dat is: Heer van uw kerk, gij hebt het woord genomen en zegt ons, laat de kinderen tot mij komen, want hunner is het koninkrijk. En dat is toch het verlangen wat we als ouders hebben om zo met onze kinderen om te gaan. U mag uw gaven geven en dan zingen we 3 coupletten van dit lied. en mogen samen belijdenis doen van ons geloof en willen in antwoord als slotlied zingen lied 390, 1 en 3. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. In gemeenschap en verbondenheid met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen doen we samen vanmiddag belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En dan ieder van u of jou spreken met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in het rijk van de dood. En op de derde dag weer opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.